Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit het berijmde gebed des Heren zingen wij het tweede vers. Geheiligd worde uw naam, ai geef, dat elk waar hij op aarde leef, die vadernaam erkennen moog. Uw deugden roemen, hemelhoog, dat elk als kind aan u gelijk, en in zijn doen uw beeltenis blijk. Het tweede vers van het berijmde gebed des Heren. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek der psalmen en daarvan de 145ste psalm. Wij herzeggen u psalm 145. Doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit psalm 72 vers 11. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Psalm 145. Een lofzang van David. O mijn God, gij koning, ik zal u verhogen en uw naam loven in eeuwigheid en altoos. Te allen dagen zal ik u loven en uw naam prijzen in eeuwigheid en altoos. De Heere is groot en zeer te prijzen en zijn grootheid is ondoorgrondelijk. Geslacht aan geslacht zal uw werken roemen en zij zullen uw mogendheden verkondigen. Ik zal uitspreken de heerlijkheid der eer uwer majesteit en uw wonderlijke daden. En zij zullen vermelden de kracht uwer vreselijke daden en uw grootheid, die zal ik vertellen. Zij zullen de gedachtenis der grootheid uw goedheid overvloediglijk uitstorten, en zij zullen uw gerechtigheid met gejuich verkondigen. Genadig en barmhartig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. De Heere is aan allen goed, en zijn barmhartigheden zijn over al zijn werken. Al uw werken, Heere, zullen u loven, en uw gunstgenoten zullen u zegenen. Zij zullen de heerlijkheid uw koninkrijks vermelden en uw mogendheid zullen zij uitspreken. Om des mensen kinderen bekend te maken zijn mogendheden en de eer der heerlijkheid zijn koninkrijks. Uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen en uw heerschappij is in alle geslacht en geslacht. De Heere ondersteunt allen die vallen en hij richt op alle gebogenen. Aller ogen wachten op u en gij geeft hun een spijze te zijner tijd. Gij doet uw hand open en verzadigt al wat er leeft naar uw welbehagen. De Heere is rechtvaardig in al zijn wegen en goede tieren in al zijn werken. De Heere is nabij allen die hem aanroepen, allen die hem aanroepen in der waarheid. Hij doet het welbehagen dergenen die hem vrezen, en hij hoort hun geroep en verlost hen. De Heere bewaart al degenen die hem lief hebben, maar hij verdelgt alle goddelozen. Mijn mond zal de prijs des Heeren uitspreken, en alle vlees zal zijn heilige naam loven in der eeuwigheid en altoos.
Gemeente, aan de beurt van behandeling is zondag 47 van onze Heidelbergse catechismus, die we nu eerst aan u willen voorlezen. Zondag 47, vraag 122. Welke is de eerste bede? Antwoord: uw naam worden geheiligd. Dat is, geef ons eerstelijk dat wij u recht kennen. En u in al uw werken in welke uw almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt, heiligen, roemen en prijzen. Daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken alzo schikken en richten, dat uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. De gemeente, schrijven wij boven deze zondagsafdeling de heiliging van Gods naam. De heiliging van Gods naam. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de kennis die dit vereist. In de tweede plaats willen we letten op de deugden die dit betreft. En in de derde plaats willen we letten op de reikwijde die dit heeft. De heiliging van Gods naam. Onze eerste gedachte, de kennis die dit vereist. Want om God te heiligen, moeten wij zijn naam recht kennen. Dat staat in het antwoord. En dat is meer dan een kennen alleen met het verstand. Het gaat hier om een geheiligde kennis. Dus dat, daar mogen we eerst wel om vragen. Anders dan kunnen wij Gods naam niet heiligen. Onze tweede gedachte, de deugden die dit betreft. Wat houdt het eigenlijk in als wij over Gods naam spreken? Bij ons heeft het woordje naam maar een hele beperkte betekenis. Eigenlijk heeft onze naam maar heel weinig met onszelf te maken. Soms heeft onze naam ook niet eens enige betekenis. Maar is de naam alleen maar bedoeld om ons van andere mensen te onderscheiden? Maar de Bijbelse betekenis van het woord naam is veel breder. Gods naam is eigenlijk alles wat God van zichzelf heeft geopenbaard. Gods naam zijn zijn deugden. Er worden er wel 6 van genoemd in dit antwoord. En die deugden, die moeten allen geheiligd worden. De deugden die dit betreft. En onze derde gedachte, de reikwijde die dit heeft. Wat betekent het om Gods naam te heiligen? Beperkt zich dat tot het zingen van lofzangen? Nee, dat hoort er ook bij. Maar het is veel breder. We zullen dat zien in het slot van dit antwoord. Het heeft betrekking op ons hele leven. Het heeft betrekking op onze gedachten. Het heeft betrekking op onze lippen. Het heeft betrekking op onze daden. Het moet eigenlijk heel ons leven beheersen. Met alles wat we doen op deze aarde. Gemeente, de vorige keer hebben wij stilgestaan alleen nog maar bij de aanhef van het gebed. Jongens en meisjes, toen ging het over de vraag: hoe spreken wij de Heere aan? Hoe begin je het gebed? En we hebben gezien dat dat zo belangrijk is, dat er in de Heidelbergse catechismus een hele aparte zondag aan gewijd wordt. Hebben wij daar ook over nagedacht in de achterliggende weken, bij onze gebeden, hoe wij de Heere aan zouden spreken? En dan zeg ik niet dat er een veelheid van namen nodig is aan het begin van het gebed. Oh, dan kan het al genoeg zijn om 1 naam te noemen. Maar hoe hebben wij dat gedaan? hebben we er ook bij stilgestaan dat het begin van het gebed heel belangrijk is. We hebben de vorige keer zelfs gezien, het is de grond. En als die grond al niet deugt, niet de grond van de verhoring, maar de grond van het gebed. En als die grond al niet deugt, dan is het gebouw wat daarop komt, wat daarna volgt, dat is ook een heel wankel gebouw. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Gemeente, dan zijn we nu vanmiddag toegekomen aan de eerste bede. Welke is de eerste bede? En het woordje eerste is een telwoord. Het woordje eerste laat zien dat deze bede op nummer 1 staat. Zo heeft de Heer dat ook bedoeld in dit gebed. Dit gebed is een voorbeeldgebed. Wij moeten onze gebeden daarnaar richten. Dat wil niet zeggen dat wij dezelfde woorden moeten gebruiken, of dat het gebed meer waarde heeft als wij precies dezelfde woorden zouden gebruiken als er in het Onze Vader staan. Nee, maar de Heere heeft ons daarmee wel een les willen leren. Ook dat dit altijd in ieder gebed voorop dient te staan, uw naam worden geheiligd. Je kunt niet zomaar van de eerste bede de zesde bede maken en van de zesde bede de eerste. Dit is de eerste en dat mag je niet zomaar omdraaien. De gemeente, dat is voor mij en voor u vanmiddag al een hele les. Want weegt dat nu in ieder gebed wat wij uitspreken? Gaat Gods eer nu altijd voorop? Hebt u het nu, mag ik het zo zeggen, hebt u het nou het meest naar uw zin in de kerk? Als God aan zijn eer mag komen, is dat waaraan u de dienst het meest beoordeelt? Als dat maar mag gebeuren, dat is het allerbelangrijkste. En de rest is ook niet onbelangrijk. Zeker, er moet in een dienst veel meer gebeuren, maar dat staat toch op nummer 1. En niet alleen in de dienst, maar in ons hele leven. Het is ook opvallend dat er een grote overeenkomst is tussen de wijze waarop de Heere de 10 geboden gegeven heeft en de wijze waarop hij dit gebed aan zijn discipelen geeft. Het eerste gebod is: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het begint niet met: gij zult niet stelen. Of gij zult niet doodslaan, ook heel belangrijk. Zeker is dat heel belangrijk, maar in de eerste plaats gaat het om Gods persoon. Het gaat om zijn eer, het gaat om zijn naam. Dat is het eerste gebod en het tweede gebod en het derde gebod en het vierde gebod. Het gaat om de eer van God. En dat zijn ook de eerste 3 beden van het Onze Vader. Het gaat om de eer van God. En gemeente, dan moeten we al met schuld naar huis, denk ik. Als we daarop zien in onze gebeden en in ons leven. Dit gebed, dat leert ons zelfverloochening. Wij moeten een stap terug. Wij mogen niet in het middelpunt staan. God moet in het middelpunt staan van ons hele leven. Uw naam worden geheiligd. Wat is Gods naam? Ik heb er al iets van gezegd. Het is veel breder dan we zouden denken. Het gaat niet alleen om de letterlijke namen van de Heere. Want ja, dan zou deze bede nog behoorlijk beperkt zijn. Maar Gods naam is alles wat hij van zichzelf heeft geopenbaard. Wat hij van zichzelf heeft bekendgemaakt. U zult dat straks ook in onze tweede gedachte zien. Want dan wordt er plotseling gesproken over een aantal verschillende deugden van God. Waarvan wij zouden denken, nou ja, wat heeft dat nu direct te maken met de naam van God? Ja, dat heeft er alles mee te maken. Alles wat hij van zichzelf heeft geopenbaard, heeft bekendgemaakt. Dus ook zijn werken in het rijk van de natuur en in het rijk van de genade. Het hoort alles bij zijn naam. En die naam is een heilige naam. Waarvoor de heilige engelen uitroepen, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. O, dat zou ons ook moeten vervullen, dat zou ons hart moeten vervullen als wij Gods werken tegenkomen. Jongens en meisjes, wanneer Maarten Luther buiten liep en hij hoorde een vogel fluiten, dan nam hij zijn hoed af. Uit eerbied voor de grote werken van God. Daar kunnen wij denk ik nog iets van leren. Zo vervulde dat het hart van Luther, dat hij daarin Gods werken zag. Dat hij daarin Gods eer verhoogd zag worden. Uw naam, ook in de gewone, wij zouden zeggen kleine dingen. Worden geheiligd. Wat wordt daar precies mee bedoeld? Het is toch goed om daar ook nu weer even bij stil te staan, gemeente. Want zo'n gebed kan ook heel veel vragen oproepen. Worden geheiligd? Gods naam is toch al heilig? Kan Gods naam dan nog heiliger worden? Kijk, dat ik dat voor mijzelf moet vragen. Of de Heere mij heiliger wil maken dan ik al ben. Nou ja, dat spreekt voor zich. Want we hebben allemaal onreine handen. We hebben allemaal onreine lippen. Maar dat hoeft de Heere toch niet te vragen. Dat geldt toch van de Heere niet? Hij is toch heilig? Wat betekent deze bede? Het woordje heiligen in de Bijbelse betekenis heeft drie betekenissen. Voornamelijk. In de eerste plaats betekent het woordje heiligen afzonderen. Voor een heilig gebruik bestemmen. Er waren in de tijd van de tabernakel en van de tempel waren er heilige vaten. Die vaten daar mocht je niet gewoon uit drinken, maar die waren echt, echt voor de dienst des Heren alleen bestemd. De heilige doop, jongens en meisjes, wat betekent dat? Dat betekent onder andere dat je afgezonderd bent. Je bent voor de Heere bestemd. Je bent voor zijn dienst bestemd. De Heere heeft je apart gezet. Je mag de wereld niet eens dienen, want daar ben je niet voor op deze aarde. De Heere heeft je afgezonderd, geheiligd en... En als je dan toch de zonde doet, dan ben je in dubbele zin een doelmisser. Want dat zijn alle mensen al, maar zeker de mensen die de Heere apart zet en die dan toch nog eens de zonde gaan doen en de wereld gaan dienen. Dus afzonderen. In de tweede plaats betekent het woordje heiligen heilig maken. Iets wat onrein is, dat moet gezuiverd worden. Dat moet heilig gemaakt worden. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat werk dat werd door de priesters vroeger al afgeschaduwd. Rein water moest gesprengd worden om het onreine te heiligen. En zo was de Heilige Geest, zo reinigt de Heilige Geest. Dat is zijn werk, heiligen. Maar ja, dat is voor Gods naam niet nodig. Die naam die is niet onrein. Zijn werken zijn niet onheilig. De Heere doet nooit iets verkeerds. Dus er hoeft nooit een daad van hem geheiligd te worden. Het zou dwaasheid zijn om te vragen of de daden van de Heere geheiligd mogen worden. Dat zou godslastering zijn. Dus dat is ook niet de betekenis. Maar de derde betekenis van het woord heiligen is voor heilig erkennen. Dat wat heilig is, dat moet ook heilig gehouden worden. Dat moet ook voor heilig erkend worden. Dat moet ook heilig genoemd worden. En dat is hier de betekenis. Gods naam is heilig, maar die naam moet ook groot gemaakt worden. Die naam moet ook geprezen worden. Zo eindigt straks deze zondagsafdeling. En dat is ook de inhoud van deze bede. Dat God groot gemaakt mag worden. Mag ik dan eens vragen vanmiddag, gemeente, hebt u daar wel eens zin in gekregen? Om God groot te maken. Want dat is de begeerte die leeft in het hart van al degenen die de Heere lief hebben. Die, zoals de dichter het zegt, wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed. Dan krijg je de begeerte om God groot te maken. Alleen wordt het zo'n les dat dat anders moet dan ik denk. Want God groot maken, dat betekent dat ik klein gemaakt moet worden. Als God in het middelpunt moet, dan moet ik naar de marge toe. En dat begrijpen Gods kinderen vaak in het begin ook nog helemaal niet. Als God moet gaan wassen, dan moet ik minder worden. En toch worden ze het daarmee eens. Kent u daar ook iets van? Van die hartelijke begeerte om minder te worden, al als het zou moeten om maar te verdwijnen, als God aan zijn eer mag komen. Want dat wordt in het leven van al Gods kinderen het allerbelangrijkste. Dat geeft wel een strijd, dat is waar. Maar die strijd die zal toch niet verloren worden. Als het over Gods eer gaat, dan moet u maar opletten, gemeente, krijg je de Heere in mee. Dan krijg je altijd de Heere in mee. Als het om jezelf gaat, dan heb je een moeilijk portie. Want dan moet je het alleen doen. Daar komt de Heere niet in mee. Maar als het om Gods eer gaat, dan krijg je de Heere daarin mee. Want Hij zorgt voor zijn eer. God heiligt zijn naam. God laat zelf zien dat Hij heilig is. Niemand kan hem van onrecht beschuldigen. Hij straft zijn vijanden. Hij beweldadigt zijn kinderen. Hij zorgt voor zijn eigen eer, gelukkig maar. Want als hij het niet zou doen, wie zou het dan moeten doen? Het hele mensdom heeft het niet gedaan. Ja, de Heer Jezus Christus heeft het gedaan. De laatste Adam heeft het gedaan, wat de eerste Adam heeft laten liggen. Dat heeft Christus wel gedaan. Hij heeft de naam van God verheerlijkt. God zorgt voor zijn eigen naam, maar hij wil ook dat wij dat doen. Dat wij zijn naam heiligen. Dat betekent dat wij zijn naam erkennen. Dat wij zijn naam vrezen, dat wij zijn naam eren. En waar begint dat, als het goed is? We zullen straks zien, in het antwoord begint dat in het hart. Want als het daar niet begint, dan is het allemaal maar buitenkant. Dan is het niet oprecht. Dan houdt het ook geen stand. Het moet vanuit het hart komen. Petrus zegt, heiligt God de Heere in uw harten. En zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk die u rekenschap afeist van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en vrezen. Heiligt u Gods naam? Wanneer hebben wij dat gedaan? Hoe vaak hebben wij dat gedaan? Doen we dat wel eens één keer op een dag? Is het onze vraag als we 's avonds ons hoofd neerleggen, Heere, heb ik vandaag uw naam bedoeld? Heb ik uw eer gezocht? We kunnen soms met zoveel gedachten zijn als we 's avonds naar bed gaan. Van alles wat er die dag gebeurd is. Oh, dit ben ik nog vergeten en dat had ik eigenlijk ook nog moeten doen en daar moet ik morgen aan denken. Maar is het dan ook wel eens, jongens en meisjes, dat je zegt, heb ik nou de Heere bedoeld vandaag? Heb ik hem één keer bedoeld? Heb ik hem gezocht? En als dat niet zo is, is dat dan ook je smart? Heiligen, het tegenovergestelde is vergeten. Als je de Heere vergeet, dan heilig je zijn naam niet. Of nog erger, lasteren. Aantasten, verachten, ontheiligen. Gemeente, de naam des Heren, heilige, dat is niet iets wat zomaar even kan. Daarom is het ook een bede. Geef ons. Geef ons. Hier staat iemand met twee lege handen. Die zegt, Heren, ik moet iets doen. In de wet wordt het mij geëist. Maar ik kan het niet. Ik heb het niet. Ik kan u niet bedoelen. Ik ben een zelfbedoeler. Geef ons. Het moet gegeven worden. En dat is geen dooddoener. Soms wordt dat afgedaan als je tegen mensen zegt, vraag daar toch om. Dan wordt dat afgedaan als een dooddoener. Ik heb daar ook in de kerkbode naar verwezen. En het werkje wat ik daar bespreek, waar ik heel veel vragen bij heb. En dan wordt er gezegd, ja, dit is geen preek met drie punten, eindigend met vraag daar maar om. Alsof je dat niet eens mag zeggen, alsof dat een dooddoener is. Dan mogen we dit ook wel schrappen uit de catechismus. Maar gemeente, dit zijn dingen, dat kan een mens niet, maar als dit gaat wegen, dan wordt het gebed bij de voordeur. Geef ons. En dit is niet het gebed van een vloeker. Dit is niet het gebed van een wereldling. Maar dit is het gebed van een discipel des Heren. Die het zo graag zou willen doen. Omdat God de hoogste plaats in zijn leven heeft gekregen. Maar die zeggen moet, ik kan het niet. Ik kan het niet. Want weet u, de Heere, heilige, dat is veel meer dan alleen halleluja roepen. Dat is veel meer dan een lofzang zingen. Zeker, dat hoort er ook bij. Maar het is veel meer, het gaat veel dieper. Het komt, als het goed is, uit het hart. En dat hart van ons, dat is in Adam geheel verdorven geworden door de hoogmoed. Geef ons. Heere, geef het toch niet alleen aan mij, maar geef het ook aan mijn kinderen, geef het ook aan mijn gemeente, geef het aan alle mensen. Alles wat adem heeft, Psalm 150. Wat heeft die dichter een ruim hart? Ja, het ging hem om de eer van God. En dan krijg je een ruim hart. Dan zeg je niet, het is goed als er maar een gemeente is die de Heere dient en vreest. Dan zeg je, nee, alle mensen, geef ons in het bijzonder uw kerk. Want dit gebed staat in het wezen des geloofs. Geef ons eerstelijk dat wij uw recht kennen. Ik denk dat wij dat er zo niet ineens ingelezen zouden hebben. Uw naam worden geheiligd. Wat is daar nou voor nodig? Daar is in de eerste plaats voor nodig dat we de Heere kennen. Dat we hem recht kennen. Anders kunnen we hem niet bedoelen. Anders weten we niet wie de Heere is. Anders weten we niet, jongens en meisjes, waar we de Heere mee bedroeven. En we weten niet waar we de Heere blij mee maken. Gaat ons dat ter harte? Weegt ons dat, de eer van de Heere? Heere, mag ik dat wel doen? Het trof me dat dominee zondag zei dat het laatste gesprek, wat hij op de Driestar had over de resultaten van Rodé, dat zij aan een van de docenten had gevraagd, ze moest een stukje muziek beluisteren voor school. En ze vroeg zich af of dat eigenlijk wel kon. En toen vroeg ze aan een van de docenten, doe ik daar de Heere dan geen verdriet mee? Moet je eens over nadenken, jongens en meisjes. Vragen jullie dat wel eens af? Doe ik daar dan de Heere geen verdriet mee? Oh, ik hoop dat dat bij al onze jongens en meisjes mag leven. Bij alles wat je doet. Want dat is de belangrijkste vraag. Daar gaat het om. Geef dat wij u recht kennen. Hoe kan ik de Heere dienen? Als ik niet weet waar ik hem mee bedroef. En degene die de Heere lief hebben, hoe jong dat je ook bent. Maar die willen weten of ze de Heere daarmee bedroefd maken. Anders dan willen ze het niet. Dan kunnen ze het niet. Dat wij u recht kennen. We hebben vaak zulke verkeerde denkbeelden van de Heere. We denken vaak met eerbied gezegd dat we de Heer ergens blij mee maken. Die jongste zoon die dacht dat hij zijn vader zo blij gemaakt had. En dat hij heel veel zou krijgen. Terwijl hij de echte liefde tot zijn vader miste. En zo is het vaak met godsdienstige mensen, gemeenten. We hebben genoeg aan een historische kennis. Maar als je elkaar niet kent, dan kun je elkaar ook niet beminnen. Zeker als je God niet kent, dan weet je ook niet wat God vraagt. En nu kunnen wij de Heere leren kennen uit zijn woord. En dat is al veel, waarin we kunnen zien wat de Heere behaagt en wat hem niet behaagt. Maar het gaat hier natuurlijk niet alleen om een historiële kennis. Het gaat hier om een bevindelijke kennis. Geef dat wij u recht kennen. Geef dat, Heer. Ik ben zo blind. Ik weet het niet. Ik weet het niet of dit wel goed is. Dat leren Gods kinderen de duisternis van hun verstand recht kennen. Niet oppervlakkig. Maar echt in het hart. Dat is het eeuwige leven reeds. Dit is het eeuwige leven. Dat ze u kennen. De enige waarachtige God. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. De Heere kennen. Mag u de Heere kennen? En hoe hebt u de Heere leren kennen? Bent u erachter gekomen dat hij niet gediend kan worden buiten de middelaar om? Want als wij denken de Heere te kunnen dienen buiten Christus om, dan kennen we hem echt niet. Dan weten we niet hoe heilig hij is. Hoe rechtvaardig dat hij is. Buiten Christus is hij een verterend vuur en een eeuwige gloed. Hebt u hem zo wel eens leren kennen? Dan beef je voor God, inderdaad. Maar als je God lief hebt, dan vlug je toch niet van hem weg. Dan verootmoedigt het, dan brengt het aan zijn voeten. En wat is het een wonder als de Heere dan de mens een weg wil leren waarin je de Heere kunt dienen. Als Christus dierbaar, beminnelijk en noodzakelijk mag worden. Als je die verborgen omgang in hem met de Heere mag leren kennen. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Geef dat wij u recht kennen. En ook al zou de Heere al 20 jaar geleden in ons leven begonnen zijn, dan blijft dit nog het gebed. Want zelfs Paulus zegt, wij kennen ten dele. Wij profeteren ten dele. Dus zolang als we hier op deze aarde zijn, blijft dit gebed noodzakelijk. Geef dat wij u recht kennen. Want anders dan kunnen we uw naam niet heiligen. We gaan naar onze tweede gedachte. De deugden die dit betreft. En in al uw werken, in welke uw almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid, waarheid, klaarlijk schijnt. Dus waar zie je Gods naam? Waar openbaart de Heere zich? In de eerste plaats in het boek der Schriftuur. De Heilige Schrift, de Bijbel. Het boek wat wij allemaal mogen hebben. Lees je wel eens in je Bijbel, jongens en meisjes? Hoe vaak lees je in je Bijbel? Komt je Bijbel nog wel eens open? Ik denk dat dat heel zorgelijk is onder onze jonge mensen. Misschien ook wel onder onze oudere mensen. Onze Bijbel komt veel te weinig open. En als de Bijbel niet open komt, dan leer je de Heere niet kennen. Want de Heere leert zichzelf kennen door zijn woord. En door zijn geest. En daarom proberen we ook, ik heb dat in de krant kunnen lezen, om in Israël een goede vertaling te krijgen van het Nieuwe Testament. Wij geloven dat de Heere nog wonderen zal doen onder het Joodse volk. Een van de sprekers merkt op, de Heere werkt door zijn woord. Dus wat is dan belangrijk? Dat daar een goede vertaling komt. En wij hebben een goede vertaling, een hele goede vertaling. Maar lezen wij Gods woord ook? Met de vraag, Heere, wie bent u toch? Zit je zo wel eens in je Bijbeltje te lezen, jongens en meisjes, Heere, wie bent u toch? Mag ik u leren kennen? Heere, ik kan u niet missen. Maar wie bent u toch? Gods kinderen weten wel van een tijd in hun leven dat ze een onbekende God naschreven. Kennen jullie dat ook? Een onbekende God, dat je hart naar hem uitgaat. Maar je zegt, wie zijt gij, Heere? Maar nu, lees het in Gods woord. Daar staat wie de Heere is en hoe hij gediend wil worden. En er is nog een boek. We lezen dat in onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat is het boek van de natuur. Dat staat ook boordevol van de deugden van God. Echt waar. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Maar je ziet het niet als je dat boek niet naast de Bijbel legt. Eigenlijk kun je het boek van de natuur alleen maar lezen door de bril van de Heilige Schrift. En dan zie je inderdaad in het rijk van de natuur ook Gods heerlijkheid. Dat wordt hier bedoeld in al uw werken. Nou, de werken van God zijn te onderscheiden in de werken in de natuur en de werken in de genade. Dus deze deugden van God die schijnen in het rijk van de natuur. Daar spreekt God. Hij spreekt door de regenbui die zojuist viel. Dat was een preek, jongens en meisjes. De Heere sprak daardoor goeddoende van de hemel, de regengevende op zijn tijd, zegt Paulus. Dat is een sprake van God. Alleen we moeten het wel leren zien. We moeten er wel ogen voor krijgen. En nog veel heerlijker blinken die deugden uit in het rijk van Gods genade. Als de Heere bijvoorbeeld een regen des geestes wil geven in de kerk. Dat gaat veel dieper natuurlijk. Maar het zijn beide werken van God die wij moeten zien, die wij moeten opmerken en die ons moeten verwonderen. O God, wat zijt gij groot, wat zijt gij groot. Er worden hier 6 deugden genoemd. Deugden die, ja, voor ons gevoel soms haaks op elkaar staan. Als je bijvoorbeeld goedheid en gerechtigheid naast elkaar zet, dan zouden we zeggen, nou, dat zijn 2 totaal verschillende dingen. Nou, de Heere, hij zegt dat wij moeten bidden om de heiliging van zijn goedheid, maar dat we ook moeten bidden om de heiliging van zijn gerechtigheid. Dat we moeten bidden om de heiliging van zijn barmhartigheid, maar dat we ook moeten bidden om de heiliging van zijn waarheid. Je mag er niet zomaar een paar uitkiezen. Maar het gaat om de eer van al Gods deugden. En in al die deugden heeft de Heere zich bekend gemaakt. Zijn almachtigheid. Nou, dan hoef je niet ver voor de deur uit te gaan om Gods almachtigheid te zien. Dat zie je in het rijk van de natuur overal. Dat zie je jongens en meisjes als er een kindje geboren wordt. Dat is toch zo'n wonder altijd weer. De dichter van Psalm 139 zegt: ik loof u, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. Zelfs onkerkelijke mensen zeggen dan toch heel vaak: ja, dit is toch wel een wonder. Dat dat zo kan. Er moet toch eigenlijk wel iets zijn. Ja, er moet zeker iets zijn. En niet alleen iets, maar er is iemand. Iemand die dit maakt van de gewone dingen. Daar zal iedereen van aannemen dat het gemaakt moet zijn door een persoon. Het ontstaat niet zomaar. Ik heb wel eens een stukje gelezen van een atheïst die in de studeerkamer van een dominee zat. En hij kon niet geloven dat God de wereld geschapen had. En plotseling zag hij een wereldbol staan, een globe. En hij zegt tegen die dominee: dat is een mooi ding. Hij zegt: wie heeft dat gemaakt? Toen zei die dominee: hoe kan dat nou? Dat je niet gelooft dat de wereld door iemand gemaakt is. En zo'n bol, dat moet iemand gemaakt hebben. Wat een dwaasheid. Wat is toch een mens? Wat is zijn verstand toch verduisterd? Gods almachtigheid. Oh, je ziet het in het menselijk lichaam. Je ziet het in het rijk van de natuur. We hadden vroeger op de pedagogische academie een boekenserie die wij voor het vak biologie gebruikten. En het thema van die boekenserie was het wonder van het gewone. Het wonder van het gewone. De dingen, de gewone dingen zijn niet gewoon. Maar je moet er ogen voor krijgen om te zien. Ik heb Luther al als voorbeeld genoemd die dat soms zo verwonderde. Wat is God toch groot? Onuitsprekelijk groot. En dan heb ik het nog maar over de natuur, dan heb ik het nog niet eens over de genade. Zijn almachtigheid in het rijk van de genade, dat hij zondaren stil kan zetten, dat is wat. In de schepping heeft de Heer geen tegenstand ervaren. Maar in de herschepping is een groter wonder, in de herschepping vindt de Heer een vijand. Een mens die niet meewerkt, maar tegenwerkt. Mensen die blazende, Saulus van Tarsus, dreiging en moord zijn. Wat is het groot dat God de Almachtig is. Voor hem is niets te wonder. Geloven wij dat ook? Als we iets aan de Heere vragen, geloven we dan ook dat de Heere almachtig is? Voel je wel dat we maar moeten vragen: geef ons toch, Heere, geef ons toch. Ik heb zo'n menselijk beeld van u, ik denk zo klein van u. Wijsheid, de wijsheid van God zie je ook in het rijk van de natuur. Het kleinste schepseltje, dat doet ons verwonderd staan. Er worden nog dagelijks dingen ontdekt in de natuur die je stil maken. En wat dacht u van Gods wijsheid in het rijk van Gods genade? Gemeente, dat God nou een weg heeft uitgedacht waardoor zondaren behouden kunnen worden, vinden wij misschien heel gewoon. Maar dat is zo onbegrijpelijk. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennisse Gods. Dat God nou in de stille eeuwigheid een weg heeft uitgedacht, waarin zondaren behouden kunnen worden met behoud van zijn eer. Dus zonder dat het ten koste gaat aan zijn deugden. En de mens is niet in staat om aan te brengen wat daarvoor nodig is. Hoe moet dat dan? Dat is een vraagstuk. Wij zouden daar nooit uitkomen. Gods kinderen, die komen er ook niet uit. Die lopen er helemaal mee vast. Maar God heeft een weg uitgedacht in de stille eeuwigheid. O, zijn wijsheid is niet af te meten. Het is voor de wijze en de verstandige verborgen, maar het wordt de kinderkunst geopenbaard. En dan hoop ik dat u toch wel eens met met verwondering in de kerk mag zitten als het daarover gaat, over die weg. O God, wat zijt u goed en groot. Of laat je het allemaal over je heen komen, gemeente. We zijn zo aan die klanken gewend. Is nooit een wonder geworden dat nog kan. Dat mensen nog behouden kunnen worden. Dat zou ons toch moeten verwonderen tot in het diepst van onze ziel. Dat gaat je ook verwonderen als je erachter komt dat je verloren ligt. De derde deugd die genoemd wordt is Gods goedheid. Wat is Gods goedheid groot? Waar dat je ook kijkt, het predikt ons Gods goedheid. Als je ziet wat de Heer nog doet, gemeente, tegen voor zondaren die met hem geen rekening houden. Dan heb ik het alleen nog maar over het natuurlijke leven. Wat hebben we hier in Nederland? Nederland heeft met God afgerekend. Maar we hebben nog welvaart, voorspoed enzovoort. Wat is God onuitsprekelijk goed? En wij misbruiken het. Maar bijzonder zijn goedheid in het rijk van de genade. Hebt u die wel eens ervaren? Want dat gebeurt als de Heer in je leven komt. Dan ga je zien, ja, ook hoe goed God is. Je gaat niet alleen zien hoe rechtvaardig dat God is. Dat gaat je ook zien. Maar je gaat ook zien hoe goed dat God is. En dat doet zo'n smart, dat ik nu mijn hele leven tegen een goeddoend God gezondigd heb. Die alleen maar het goede met mij voorgehad heeft. Dan kun je wel wegschamen als dat gebeurt. Kent u daar iets van, gemeente? Die deugd van Gods goedheid, hebt u die wel eens leren roemen? O God, wat zijt gij goed. Gerechtigheid. God is rechtvaardig, hij straft de zonde. Soms zie je dat ook in het rijk van de natuur. Alles gaat naar het eindoordeel. Maar hebt u wel eens leren roemen ook in Gods gerechtigheid? Ook al strijdt het misschien met uw eigen eer en uw eigen behoud. Zeker gaan Gods kinderen roemen in Gods gerechtigheid. Als ze mogen zien dat die gerechtigheid nou juist de garantie is van hun zaligheid. Want als Gods gerechtigheid op losse schroeven komt te staan, dan komt het hele heilsplan op losse schroeven te staan. De zaligheid van de kerk is daarop gebaseerd dat God rechtvaardig is. En als Christus de schuld heeft verzoend, dan ligt in hem de zaligheid vast. Dat is ook Gods rechtvaardigheid. Nooit leerden Gods kinderen die gerechtigheid zo roemen dan toen zij daar oog voor kregen. Zijn barmhartigheid. De Heere toont zijn barmhartigheid aan alle mensen. Zijn barmhartigheid roemt tegen het oordeel. Het zal wat zijn om zo voor God te moeten verschijnen terwijl hij zo barmhartig geweest is. Maar bijzonder blijkt dat in zijn werk in het rijk van de genade. We hebben er pas bij stilgestaan in een doopdienst. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid, grondeloze barmhartigheid, ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En tenslotte waarheid. Gods waarheid blijkt. De waarheid van de schrift blijkt. We zien het in Gods oordelen. Die hebben plaatsgevonden van het begin der schepping af. God doet wat hij zegt. En dat heeft twee kanten. Dat betekent hij volvoert zijn oordelen. Maar het wil ook zeggen hij vervult zijn belofte. Dat is net zo waar. Die beloften die in Christus ja en amen zijn. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En deze deugden nu, die schitteren, die schijnen in al Gods werken. Maar je moet er oog voor krijgen. En dan vraagt de Heere of wij Wij moeten leren vragen aan de Heer of wij die deugden mogen heiligen, roemen en prijzen. Heilig, ik zei net, het begint in het hart, dat zie je hier. Heiligen, roemen, dan komt het uit de mond. Als het goed is, komt het uit je hart. Ook door je mond naar buiten. Kan toch niet zijn, als ik de Heer heilig in mijn hart, dat ik er nooit eens van zingen zal. Mijn moeder liep vroeger zo vaak te zingen door het huis. En dan kom je er soms achter wat er in iemand omgaat. Zouden wij dat ook veel meer moeten doen? Misschien voor onze kinderen, gemeente. Roemen. Dat betekent met de mond God groot maken. Ja, u zegt, ja, maar ik zit midden in de ellende, dominee. Dan kan je niet zo makkelijk zingen. Nee, dat begrijp ik. En toch, Job, die deed het in de grootste nood. De Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. De naam des Heeren, zei, gelooft. U zegt, dat kan ik niet, dominee. Nee, dat begrijp ik. Ik kan het ook niet. Maar de Heere zegt, geef ons. Geef dat we dat wel mogen doen. Dat we niet kwalijk van u spreken, maar dat we u groot mogen maken. Ik zal nauwkeurig op u werken en derzelfde uitkomst merken en in plaats van bittere klacht daarvan spreken, dag en nacht. En prijzen. Prijzen, wat betekent dat? Dat betekent God groot maken, zeggen dat hij het goed gedaan heeft. Ik heb dit voorbeeld wel eens genoemd. Als je aan het schrijven bent op school, jongens en meisjes, en de juffrouw komt langs en je hebt je best gedaan, dan zegt de juf, tjo, dat heb je goed gedaan. Dat is iemand prijzen. Dan zeg je tegen die ander, je hebt het goed gedaan. En wat is nou de Heere prijzen? De Heere prijzen wil zeggen tegen de Heere, zeg, Heere, u hebt het goed gedaan. Ook al was ik het er eerst niet mee eens. Ook al was het heel anders dan ik dacht dat het zou moeten gaan. Maar u hebt toch gelijk. U hebt het goed gedaan in al uw werken. U voelt wel, daar moet je om bidden, daar moet je om vragen. Dat is heel wat anders dan oppervlakkig de Heere de eer geven. We gaan naar onze derde gedachte, de rij kwijten. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 89, vers 3 en 4... De hemel loof, o Heer, uw wonderen dag en nacht. En God is op het hoogst geducht in zijn heilige raad. 3 en 4 van Psalm 89. onze derde gedachte, de rijkwijde die dit heeft. Want het gaat niet alleen maar om wat er in ons hart omgaat. Het gaat er niet alleen om wat we zeggen. Het gaat er niet alleen om wat we zingen. Maar veel, veel breder. Daarna ook dat wij al ons leven, dat betekent ons hele leven. Dus ik zei, het moet ons hele leven beheersen. Of je nou in het openbaar iets doet, of dat het nu in je woonkamer is, of de mensen het zien of niet. Ons hele leven dient gericht te zijn op de eer van God. Niet alleen zondags als we naar Gods huis gaan, maar al de dagen van de week. Zo heeft de Heer Jezus mogen zeggen aan het einde van zijn omwandeling: ik heb u verheerlijkt op de aarde. Dat was mijn lust en mijn leven. En zijn beeld moeten we gelijkvormig zijn. De wil van zijn vader doen, dat was zijn eten en zijn drinken. Dat was zijn vermaak. Dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken, al zo schikken en richten mogen. Dus je gedachten. Begrijpt u dat het gebed nodig is, want de gedachten, daar ben je geen baas over. Dat vliegt alle kanten soms op. Soms dan wil je het helemaal niet. Dan denk je zulke harde dingen van God. Zulke verkeerde dingen van God. Geef ons toch, Heer. Geef ons toch. Neem die gedachten toch weg. Woorden, zet in een wacht voor mijn lippen. Hoe de deuren van mijn mond, soms is het er al uit. Ik zou het wel terug willen nemen, dat ik zo hard van u gesproken heb. En werken, ons doen en laten, geef dat wij al deze dingen al zo schikken en richten mogen. Het woordje richten, dat weten jullie jongens en meisjes, dat heeft met schieten te maken. En dat is ook het beeld wat hier gebruikt wordt. Als je iets raak wil schieten, dan moet je heel goed richten. Dit is het beeld van een boogschutter. Iemand die met pijl en boog schiet. Dan leg je de pijl op de boog en dan ga je richten. Het doel wat je wilt raken. Dat is een heel zorgvuldig werk. Kijk, als je zomaar een pijl erop legt en je trekt de pees naar achter en je laat hem los in het wilde weg. Ja, dan moet je natuurlijk ook niet verwachten dat je het doel raakt wat je wil raken. Maar het is heel precies. Heel zorgvuldig. Heel nauwkeurig. Moet je daarmee bezig zijn. En zo zou ons leven moeten zijn. En wat is dan het doel waar wij ons op richten? De heiliging van Gods naam. Ik moet van alles afleren zien. Ik denk niet dat het makkelijk is. Ik moet van de eer van mijn naam afzien. Ik moet van mijn doelen, mijn zelfgestelde doelen afzien. En het moet mij gaan om Gods deugden. En iedere keer moet ik bijstellen. Iedere keer dan richt ik mij weer op iets waar ik me niet op zou moeten richten. In mijn gedachten, in mijn woorden en in mijn werken. Dus, nou, gemeente, dit is een gebed, dat zou je bijna de hele dag moeten bidden. Geef ons toch, Heer. Geef ons toch. En dat leert een mens bidden als de eer van God hem na aan het hart komt te liggen. En als de overtreding van het eerste gebod en de eerste vier geboden ons smart gaan geven. De eer van Gods naam. Die is ook verbonden aan, zeker aan onze werk, aan onze woorden en aan onze werken. Er wordt op ons gelet als kerkmensen, gemeente. Bedenk dat. Bedenk dat toch, dat ze luisteren naar onze woorden. Jongens en meisjes, hoe je naar school gaat op de fiets in Uddel. Wees toch voorzichtig, wees toch voorzichtig. Want de mensen weten ook dat je naar de kerk gaat. En als je gedrag daar niet mee in overeenstemming is, wat gebeurt er dan? Dan gaan de mensen spotten. Spotten met de kerk? Spotten met de gereformeerde gemeente, dat is nog niet zo erg. Maar spotten met het woord van God, spotten met de dienst van de Heere, dat is toch verschrikkelijk. Hoe je zit bij de zandenplas 's avonds. Bijvoorbeeld, reken erop dat er op je gelet wordt. En de mensen mogen ook op ons letten. Maar we mogen wel bidden, Heere, geef toch dat uw naam om onzentwil niet gelasterd worden, maar veel eer gediend en geprezen. Je kunt met een gedoopt voorhoofd niet overal naartoe. Want je bent afgezonderd. Je kunt met een gedoopt voorhoofd niet in ieder gezelschap verkeren. Je kunt niet bij iedere gelegenheid aanwezig zijn. Je moet keuzes maken, anders kun je dit niet bidden. Je kunt niet bidden dat de naam van de Heere niet gelasterd wordt, terwijl je zelf de oorzaak daarvan bent en er helemaal geen last van hebt. Dan is zo'n gebed, dat is een vloek. En daarom moeten we voorzichtig wandelen, schikken en richten. Vragen aan de Heere om voorzichtigheid. Als je 's morgens de deur uitgaat, Heere, bewaar me toch. Geef toch dat ze niks kunnen vinden. Bij Daniël konden ze niks vinden, weet je het nog? Of ze moesten iets verzinnen tegen de wet zijns Gods, want dat zou die niet in meegaan. Maar verder konden ze niks vinden in heel zijn levenswandel niet. Dat mag ons gebed wel zijn. En dat kun je nooit in eigen kracht. Ook niet al zou je het willen proberen. Geef ons dat uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen wordt. Laster, dat is het tegenovergestelde van heiligen. David heeft dat gedaan. Door de zonde met Batseba, de naam des Heren gelasterd, heeft hem zijn kind gekost. Want omdat hij de naam des Heren gelasterd heeft, zou dat kind worden weggenomen, heeft Nathan gezegd. Het heeft zijn hele leven, heeft het hem achtervolgd. Het zwaard is van zijn huis niet geweken. Je kunt de Heren niet zomaar lasteren. Dat is iets om bang van te wezen. De zonde moeten we haten en vlieden. En ook al zijn we dan van de heerschappij van de zonde verlost, en die overblijvende zonden, die zijn nog zo'n sterke macht. En wanneer wordt de naam van de Heere dan geëerd en geprezen? De Heere Jezus zegt, als zij uw goede werken mogen zien. Goede werken. Wij moeten daar niet zoveel van hebben, want dat klinkt rooms in onze oren. Maar toch, zonder goede werken zal niemand zalig worden. Wij behoren goede werken te doen. Aan de vruchten kent men de boom. Hoe staan wij bekend in onze omgeving? Ziet men aan ons en aan mij dat de dienst des Heren ons lief is? Spreken wij goed van God? Dan mogen we wel om vragen, Heren, mag ik een goed gerucht voortbrengen van u? Denk erom, jongens en meisjes, dat je de dienst van de Heere niet voorstelt als een verschrikkelijke dienst. Want dan sta je andere mensen in de weg. Echt waar, je mag de dienst des Heeren aanprijzen. En als je dan zegt, ja maar ik ken het zelf niet. Nou, zoek dan maar voorbeelden in de Bijbel van mensen die de Heere wel kenden. En zeg maar, ja, ik weet het niet, maar ik lees in mijn Bijbel van die man en van die vrouw. Echt waar, de dienst van de Heere is aan te prijzen. God is het waard om gediend te worden. En het is erg. Het is erg als wij andere mensen in de weg staan. Paulus die was er doodsbang van. Dat hij andere mensen zou ergeren. Hij zegt, ik ben de zwakke geworden als een zwakke, opdat ik de zwakke winnen zou. En ik ben alles geworden, ik ben allen in alles geworden, opdat ik immers enige behouden zou. Hij wilde niet in de weg staan. En dat betekent niet dat jij geen alles maar aan moet passen. Dat heeft Paulus ook niet gedaan. Maar hij heeft wel gevreesd om ergernis te geven. En zo een oorzaak te zijn dat mensen de Heere niet zouden gaan zoeken. Leef dat ook in onze harten, gemeente. Dat uw naam om onzentwil niet gelasterd worden. Volk des Heren, is er liefde tot Gods deugden, liefde tot Gods naam? Of staat je eigen naam nog altijd onder nummer 1? Kijk, onze naam moet er toch een keer aan. Moet er toch een keer aan. Daar hebben wij in het paradijs voor gezorgd. En dat is smartelijk als dat gebeurt. Maar liever dat dat in dit leven gebeurt dan dat het straks gebeurt. En als mijn naam eraan gaat en dat mag dienen dat Gods naam alles wordt, dan heb ik het er nog voor over ook. Want zijn naam moet op nummer 1 staan. Laten we niet strijden voor onze naam, maar voor zijn naam. Geef ons, volk des Heren, dat zal straks niet meer nodig zijn om dat te vragen. Dan zal het een vanzelfsheid zijn. Wat zal dat toch zijn? Dan wordt zijn naam met lofgejuich geprezen. Dan zullen daar de blijde zangers staan. Wat zal dat zijn als die naam van God in alle eeuwigheid de eer, de lof en de aanbidding zal mogen ontvangen? Laten we maar goed van God spreken. Van die koning. En van dat vergelegen land. Omdat we niet zouden zijn als de verspieders. Die boze verspieders die de mensen moedeloos maakten. En die tegen de mensen zeiden, ach, het wordt niks. Het wordt helemaal niks. Maar dat we zouden mogen zijn als Jozua en Caleb. Die zeiden, laat ons vrijmoediglijk optrekken. Want wij zullen dat land voorzeker overweldigen. Amen.